Vanavond willen we graag een stukje lezen uit Matteüs, hoofdstuk 27. Matteüs, hoofdstuk 27. Rondom het kruis van de Heer Jezus. Het kruis wat eens daar op de heuvel Golgotha stond. Maar wat mooi dat wij vanavond in de geest rondom het kruis mogen staan. En er is plaats bij het kruis van Jezus. Matteüs 27, vers 33 tot en met 54 wil ik graag met u lezen. Of tot en met 56. Ik lees uit de NBG-vertaling. Matteüs 27, vers 33. En zij kwamen aan een plaats genaamd Golgotha. Dat is de zogenaamde schedelplaats. En ze gaven hem wijn vermengd met gal te drinken. En toen hij die proefde, wilde hij niet drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelde zij zijn klederen door het lot te werpen. En daar nedergezeten, bewaakten ze hem. En boven hun hoofd brachten zij op schrift de beschuldiging tegen hem aan. Dit is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee rovers gekruisigd. Eén aan zijn rechterzijde en één aan zijn linkerzijde. En de voorbijgangers spraken lastertaal tegen hem, schudden hun hoofd en zeiden: Gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, red u zelf indien gij Gods zoon zijt en kom af van het kruis. Evenzo spotten de overpriesters samen met de schriftgeleerden en oudsten en ze zeiden: Ander heeft hij gered, zichzelf kan hij niet redden. Hij is als koning, laat u nu van het kruis afkomen en wij zullen aan hem geloven. En hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld. Laat die hem nu verlossen, indien hij een welgeval in hem heeft. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Op dezelfde wijze beschimpt hem ook de rovers die met hem gekruisigd waren. En van het 6e uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het 9e uur. Omstreeks het 9e uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommige van de omstanders die dit hoorden, zeiden: Hij roept Elia. En terstond liep een van hen toe, nam een spons, drenkte die met zure wijn, stak ze op een riet en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden: Stil. Laat ons zien of Elia komt om hem te redden. Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën. De aarde beefde, de rotsen scheurden, de graven gingen open. Vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. Ze gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad waar ze aan velen verschenen. De hoofdman en zij die met hem Jezus bewaakten, zagen de aardbeving en wat er plaats had en zij werden zeer bevreesd en zeiden: Waarlijk, dit was een zoon Gods. En er waren vele vrouwen die uit de verte toeschouwden, welke Jezus gevolgd waren uit Galilea om hem te dienen. Tot deze behoorde Maria van Magdala en Maria de moeder van Jacobus en Jozef. En de moeder der zonen van Zebedeus. Tot zover deze woorden over het lijden en sterven van de Heer Jezus. Het begint hier met heel eenvoudig: ze kwamen aan een plaats. Ze kwamen aan een plaats. Golgotha of schedelplaats, Calvary. Zij kwamen aan een plaats. Wie? Ja, de Heer Jezus, de mensen die hem daar naartoe gebracht hebben, de soldaten die hem gevangen genomen hebben. Maar bij dat woordje zij kwamen aan die plaats wil ik toch nog één toevoegen, waarvan we vaak denken, daar niet aan denken. Weet u, deze geschiedenis die we hier lezen, heeft al een keer bijna plaatsgevonden. En die geschiedenis kun je vinden in Genesis 22. Waar Abraham, de vader, er staat letterlijk in de Romeinenbrief, Abraham die een vader genoemd wordt van alle gelovigen. Een vader van ons allen. En deze Abraham heeft een beloofde zoon gekregen, waar zo lang naar uitgekeken werd. En die beloofde zoon werd op een hele wonderlijke manier geboren. En die beloofde zoon was Isaac. Die net zoals de Jezus op een hele wonderlijke manier geboren werd. Isaac werd geboren uit een dode moederschoot. En zijn vader was een opa, een oude opa. En zijn moeder een oud omaatje. En toen kwam het moment dat God tegen Abraham zei, Abraham, ga naar een van de bergen die ik je noemen zal. En offer je enige zoon. Je enige zoon waar je zoveel van houdt. Je geliefde zoon. Op een van de bergen. Wonderlijk, hè? Abraham die zijn enige zoon moest offeren. De Heere God die zijn enige zoon afstond. Abraham die zijn geliefde zoon moest offeren. God die zijn geliefde zoon geofferd heeft. Abraham, ja, die zijn zoon moest offeren. Zijn alles staat er. Abraham, jouw alles. Die moet je offeren. En zo staat er op een gegeven moment dat Abraham en Isaac tezamen gingen. Abraham had het mes, had het vuur en Isaac die droeg het gekloofde hout op zijn rug. De Jezus staat er zelf zijn kruis dragende. Isaac, de beloofde zoon die het hout draagt. Toen al 2000 jaar van tevoren. Hij ging samen met zijn vader. Wat denkt u? Voor wie zou deze reis het moeilijkste geweest zijn? Voor Isaac of voor Abraham? Ik denk voor Abraham, hè. Abraham die wist precies wat er ging gebeuren. Isaac wist het niet. De Joodse uitleg, de Hebreeuwse uitleg is dat Isaac toen al een leeftijd had van zeker zo'n 30 jaar oud. Het was geen jonge knul meer. Maar hij ging. En hij liet zich binden op het altaar. Een vader die zijn zoon moet offeren. En dan staat er twee keer in de geschiedenis in Genesis 22. U moet het voor uzelf maar eens lezen als u thuis bent. Twee keer staat er, zo gingen die beiden tezamen. Nou, vandaar dat ik eventjes daarop terugkom bij dat tweede woordje wat we net met elkaar gelezen hebben. En zij kwamen op die plaats. God was erbij. De vader was erbij. De vader die zijn zoon bracht naar de offerplaats. Want als God er niet bij was, als God het niet toegestaan was, had, dan was het helemaal niet gebeurd. Maar God ging met zijn zoon naar die offerplaats. En nou is het heel wonderlijk. Die offerplaats bevindt zich op dezelfde berg als waar Abraham en Isaac ook naartoe gingen. De berg Moria. Dat was de plaats die God aangewezen heeft. En precies op die berg, daar werd het kruis opgericht. De berg Golgotha. Maar God had tegen Abraham gezegd toen Isaac zei, vader, u heeft het vuur, u heeft het mes, ik heb het hout. Maar waar is het offer? Wat moeten we offeren? En toen zei Abraham tegen Isaac, God zelf zal voorzien in een offer. En mensen, dat is zo mooi. Toen heeft God voorzien in een offer wat verward was met zijn kop in, andere sommige vertalingen zeggen, de doornstruiken. Nou, Jezus had de doornstruiken op zijn hoofd En toen heeft God voorzien in het uiteindelijke offer. God heeft voorzien in een offer. Zoals Abraham dat tegen zijn zoon gezegd heeft, 2000 jaar daarvoor. En wat daar op die berg Golgotha gebeurde, daar is naar uitgekeken. En daar mogen wij naar terugkijken, naar dat geweldige moment. God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer. En weet u, vergeet dat nooit. Abraham die stak zijn hand uit naar het mes om zijn eigen zoon te doden. Zo ver ging vader Abraham. En toen zei God, stop, niet verder. Maar God, die heeft wel zijn eigen zoon, als het ware, laten sterven. Hij heeft zijn eigen zoon om laten brengen. God deed het wel. Toen was er niet een stem die zei, ho, ho, ho. Maar God deed het wel. Het is heel wat daar gebeurde. Daar op die berg Golgotha. Wat heel bijzonder is, die berg Golgotha, om daar te komen, moest je de stad uit. Ze gingen de stad uit, ze gingen naar buiten. In het Oude Testament lees je steeds, als mensen veroordeeld werden, werden ze de stad uitgebracht. En er staat letterlijk in Leviticus, als iemand gestraft moest worden door God, dan werd dat buiten de legerplaats, moest dat plaatsvinden. En het is heel interessant om te lezen in Hebreeën hoofdstuk 13. Hebreeën hoofdstuk 13. Waar staat. Hebreeën hoofdstuk 13. Daar staat er in vers 12. Hebreeën hoofdstuk 13, vers 12. Daarom heeft ook Jezus, ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen, buiten de poort geleden. De Jezus is door de poort die uitziet naar het noorden, de Damascuspoort, door de poort gegaan, naar buiten gegaan. En dan staat er, hij heeft buiten de poort geleden. En dan zegt Paulus, of waarschijnlijk Paulus die dit schrijft, laten wij derhalve tot hem uitgaan, buiten de legerplaats en zijn smaad dragen, want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Weet u, het kruis voor de Jezus betekende het einde van zijn aardse leven. Ja toch? Hier eindigde zijn aardse leven. Hier eindigde de 33 jaar dat hij op aarde leefde en hier begon zijn hemels leven. Wat heeft er Jezus gezegd? Toen Petrus in Matteüs 16 zei, ja, maar daar komt niks van in. Ik zal ervoor zorgen dat u niet zo hoeft te sterven. En dat Jezus zich omdraait en zegt, ga weg achter mij, Satan. Als iemand, u kunt het lezen in Matteüs 16, dan zegt hij, als iemand mij wil volgen, dan moet je ook je kruis op je nemen. Dan mag je mij volgen. Het volgen van Jezus betekent ook het kruis dragen. En het kruis dragen, als iemand in de tijd van Jezus een kruis droeg, dan betekent dat het einde van je leven. Ja toch? Als je een kruis droeg, dan was het voorbij. En dat is nou precies hetgeen wat Paulus zegt. In Galaten 6 zegt hij, door wie, ik zal het even lezen, Galaten, anders zal ik het niet helemaal precies zeggen zoals het er staat. In Galaten 6 vers 6, of nee, Galaten 6 vers 14, sorry. Daar zegt Paulus, maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis. Dus Paulus die wil niet in zichzelf roemen, wil zichzelf niet, nee helemaal niet. Alleen in het kruis wilde hij roemen, in het kruis van onder Jezus Christus. En dan komt het, door wie de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld. In het Grieks staat er letterlijk het woordje waardoor ik de wereld uitgekruisigd ben. Want wat riepen ze bij Jezus? Weg met hem. Kruisigt hem. Hij mag hier niet meer onder ons zijn. Weg. Nou, de Jezus werd eigenlijk uit zijn aardse leven weggekruisigd. Uit de wereld weggekruisigd. En als wij Jezus willen volgen, dan zul je gaan ervaren in deze wereld, dat je uitgekruisigd wordt. Je hoort er niet meer bij in deze wereld. En hoe dichter je bij de Jezus leeft, hoe meer je met Jezus leeft, hoe meer je ervaart wat we vroeger wel eens zongen: This world is not my home. Wij zijn hier vreemdelingen op aarde. Dat hebben we net gelezen uit Hebreeën 13. Dit is niet ons thuis. Wij worden uitgekruisigd. En vanavond zullen we daar met elkaar over nadenken. Als je Matteüs 27 leest, dan heb je te maken met omstanders rondom het kruis. Je hebt met voorbijgangers te maken, die eventjes in het voorbijgaan zien wat daar zo gebeurt. Je hebt met soldaten te maken die gewoon hun werk doen. En misschien waren er wel dagelijks kruisigingen waar ze aan meewerkten. En dit was zoals gewoonlijk. Niks bijzonders. Er waren priesters bij. Schriftgeleerden. Oudsten die bij het kruis stonden. Daar waren vrouwen bij. En Johannes stond erbij. En wij? Hoe staan wij erbij? Hoe komen wij vanavond rondom het kruis als toeschouwer? Als voorbijganger? Even Goede Vrijdag vieren, maar dat doen we elk jaar toch. We gaan gewoon weer voorbij. Als spotter? Als verwerper? Als iemand die de pijn meevoelt van Jezus? Hoe staan we rondom dat kruis vanavond? Onze positie ten opzichte van het kruis, onze plaats rondom het kruis, is bepalend voor de eeuwigheid. Is bepalend voor ons christenleven hier op aarde. Misschien heb ik dat een vorige keer hier wel eens gezegd. Benjamin Lange uit Duitsland, die heeft een keertje een prachtige preek gehouden over Galaten 2 vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Nou, dat zijn twee tegenoverstellingen. Als je gekruisigd bent, dan ben je dood. Toch? Maar hij zegt, nee, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Hoe kan dat dan? Toen zei hij, dat zal ik nooit meer vergeten, hij zei, er staat niet met Christus was ik gekruisigd. Nee, daar staat met Christus ben ik gekruisigd. Dat is niet iets wat geweest is, maar dat is iets wat dagelijks in jouw leven realiteit is. Hij zei letterlijk, met Christus hang je aan het kruis. Hier in deze wereld. Ik ben een gekruisigde. Ik hoor niet meer bij deze wereld. Dat gaat wel ver, hè? Dat gaat echt heel ver. En ik kan me heel goed voorstellen dat je als jongen of meisje, man of vrouw, zegt, ja, maar we leven toch in de wereld? Ja, natuurlijk leven we in de wereld. Maar Gods woord maakt heel duidelijk, hoewel we in de wereld leven, we zijn niet meer van de wereld. We zijn eruit gekruisigd. Als je op die manier rondom het kruis staat, dan sta je heel anders tegenover het kruis dan vele anderen die zich met dat kruis bezighouden. Nou, wat ook heel wonderlijk is, als de Jezus dan daarbij dat kruis komt en ze weten wat er gaat gebeuren, hij zal gekruisigd moeten worden. Nou, dat is natuurlijk zeer pijnlijk. dan staat er, ze gaven hem wijn vermengd met gal. Waarom? Waarom deden ze dat? Nou, u kunt dat lezen in Spreuken, Spreuken hoofdstuk 31. In Spreuken hoofdstuk 31, en dat was bekend. Spreuken 31. En dat was een hele mooie uitvinding voor alle mensen die gekruisigd werden, want dan voelden ze er ook niet zo heel veel van. En dan konden ze het heel lang volhouden aan het kruis. Het gebeurde heel regelmatig dat mensen aan het kruis soms wel 3 etmalen bleven leven. In leven bleven. Gewoon 3 etmalen. Het was ook een vermaak voor de mensen daar die daar langskwamen. En hier staat in Spreuken 31, vers 6 en 7. Daar staat Spreuken 31, vers 6 en 7. Geef bedwelmende drank aan wie te gronde gaat. En wijn aan wie bitter bedroefd zijn. Opdat hij drinken en zijn armoede vergeten. En aan zijn moeite niet meer denken. Als je dit zo leest, dan is deze bedwelmende drank niets anders dan een verdovingsmiddel. En zij wilden dat verdovingsmiddel op die manier aan Jezus geven. Dan merken ze er niet zoveel van. Maar Jezus wilde dat niet. Want Jezus moest lijden. Hij wilde niet in zijn lijden verdoofd worden. Maar hij moest lijden. Zowel lichamelijk als psychisch. Geestelijk. En mensen, sta niet alleen stil bij het lichamelijk lijden van Jezus. Ik heb het misschien wel eens gezegd, maar er zijn na de Heer Jezus vele christenen geweest die net zo geleden hebben lichamelijk als Jezus. Echt waar. Er zijn heel veel christenen gekruisigd. In de tijd van Nero werden christenen zelfs in de tuinen van Nero omwikkeld met lappen, gedrenkt in een soort benzine, olie, en die werden in de fik gestoken. En er waren de christenen levende fakkels in de tuinen van Nero. Christenen zijn in de amfitheaters voor de leeuwen en de tijgers gegooid. Christenen die zijn verbrand op de brandstapel. Van Petrus is bekend dat er voor hem een kruis opgericht werd, dat hij ook gekruisigd zou worden, maar toen zijn ze beide handen niet aan het kruis boven, maar ze beide voeten aan het kruis gespijkerd. Want hij wilde niet op dezelfde manier als Christus gekruisigd worden, en met zijn hoofd naar beneden gekruisigd, en met zijn handen zo beneden. Petrus heeft lichamelijk ook heel veel geleden. En heel veel mensen, als ze het over de lijdensgeschiedenis van de Jezus hebben, dan hebben ze het eigenlijk alleen maar over het lichamelijke lijden van Jezus. Maar vergeet alsjeblieft niet, mensen, dat de Jezus nog veel meer in zijn persoonlijkheid geleden heeft en nog veel meer in zijn geest. Als u Psalm 2 Psalm 22 lees, misschien toch wel goed om het even erbij te pakken. In Psalm 22, dan lees je over het lijden van Jezus. En het is al heel wonderlijk dat David dit 1000 jaar voor Christus schrijft. Deze psalm was al lang bekend onder het Joodse volk. En na 1000 jaar gaat deze psalm letterlijk in vervulling. De lijdenspsalm van Jezus. En mensen, in deze lijdenspsalm van Jezus vind je eerst het geestelijk lijden van Jezus. Want waar begint deze psalm mee? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dit was het meest vreselijke lijden van Jezus geweest. Het moment dat God Adam en Eva uit de Hof van Eden verdreef. 2 mensen waar hij zoveel van hield en van zich weg verdreef. Jullie komen er niet meer in. Ziet u ze weglopen? komen engelen, die bewaken de weg. En God verdrijft ze. Nou, wat God toen met Adam en Eva deed, deed God toen met zijn eigen zoon. Ik wil niks meer met je te maken hebben. Want je bent een zondaar. Je bent belast met zonde. De Heere God heeft zijn hand teruggetrokken van zijn eigen zoon. Kunt u begrijpen waarom Jezus op een gegeven moment riep? Jezus die altijd zo'n relatie had met zijn vader. Altijd door zijn vader gehoord werd. Altijd met zijn vader samen leefde. Twee die volkomen één waren. En dat God toen zei, ik wil niks meer met je te maken hebben. Waarom? Omdat Jezus besmet werd met onze zonde. Hij werd met onze zonde besmet. Hij die geen zonde gekend heeft, werd voor ons tot zonde gemaakt. Door uw en mijn zonde. En toen moest God wel zeggen, ja, joh, ik heb niks meer met je te maken. En toen heeft Jezus het uitgeroepen, mijn God, waarom? Dit was het meeste lijden van Jezus geweest. Kijk, die christenen waar ik net over sprak, die ook gekruisigd zijn, die ook op de brandstapel terechtkwamen, die ook voor de wilde dieren gegooid werden, die hebben juist in hun laatste moment ervaren dat God heel dicht bij hen was. Ze konden zelfs zingend in de amfitheaters komen, waar ze door de leeuwen aangevallen werden. Ze stonden zelfs vooraan de rij om te mogen sterven voor de Heer Jezus. In de tijd, de eerste 3 eeuwen na Christus. Dat was een heel ander sterven. Maar Jezus stierf zonder zijn vader erbij. Verlaten van zijn vader. En weet je, als je dan verder kijkt, vanaf vers 7, dan zeggen ze, ik ben een worm. Kijk, een worm lijkt wel een klein beetje op een slang. Maar als je op een slang stapt, dan bijt hij. Heeft u ooit wel eens op een worm getrapt die bijt? Een worm is weerloos. Een worm is het meest zwakke diertje wat er is. Ik ben een worm, zegt de Jezus. Ze bespotten me, ze schudden hun hoofd. Hebben we dat niet net gelezen in Matthäus 27? De voorbijgangers schudden hun hoofd. Precies hetzelfde wat hier staat te gebeuren daar. Laat hij hem verlossen? Wat een psychisch lijden. Wat een psychisch lijden van de Heer Jezus. Stieren hebben mij omringd, vers 13. Wat een angst heeft hij ervaren. En als je dan kijkt in vers 15. Als water ben ik uitgestort, al mijn beenderen zijn ontwricht. Dan gaat het van het geestelijk lijden naar het psychisch lijden. Naar het lichamelijk lijden. Ziet u het staan in Psalm 22? Hij eindigt met het lichamelijk lijden. Dat ze mijn handen doorboord hebben. Het is bekend dat als je aan het kruis hangt, dat uiteindelijk al je gewrichten uit elkaar gaan. Dat het niet meer in elkaar zit. Dat je alles uit de kom gaat. En dat je de beenderen kunt tellen. Vreselijk. Dat lijden aan het kruis. Dat is Jezus voor ons. En dan breekt dat wonderlijke moment aan. En nogmaals, wat ik net zei, je hebt de omstanders, je hebt de voorbijgangers, je hebt de mensen die toeschouwen, je hebt de mensen die kritisch naar kijken, je hebt zelfs mensen die naast hem gekruisen. We hebben allemaal op de een of andere manier zijn we daarbij betrokken, ook vanavond. En hoe staan we rondom dat kruis? Leer mij recht uw lijden te betrachten, hè? Zoals we dat vanavond ook gezongen hebben. En dan vers 45, vanaf het 6e uur. Weet je, het ging heel rap. Het ging heel snel. De Heer Jezus heeft 's avonds het avondmaal met de apostelen gevierd. 'S avonds. Ja? Toen ging Judas naar buiten. Diezelfde avond is hij in de hof van Gethsemane gevangen genomen. Diezelfde nacht is hij door het Sanhedrin verhoord. En bespot en gegezeld. En in een put opgesloten tot de volgende morgen. 'S Morgens vroeg hebben ze hem naar Pilatus gebracht. werd hij veroordeeld uiteindelijk. En om 9:00 werd hij al gekruisigd. Om 9:00. Om 12:00 midden op de dag werd het donker. En dat is daar het 6:00. En om 3:00 smiddags stierf Jezus. Binnen een dag, vanaf het moment dat ze avondmaal vierden, tot de begrafenis. Dat was allemaal binnen 24 uur geregeld. Zo snel ging het. Nou, als hier staat het 6:00, dan is dat 12:00 midden op de dag. De zon die stond op het hoogste punt. Het werd ineens donker. Het werd ineens duister. Want, waarom? Het paaslam. De uittocht. Wat was het eerste teken waar Jezus mee kwam? Hij heeft water in wijn veranderd, zoals bij Mozes het water in bloed veranderde. Wat was het laatste teken voor de uittocht? U kunt het lezen in Exodus, het werd 3 dagen duister. Het werd donker. Ja, je zou het eigenlijk even donker moeten maken. Hoe zal dat toch geweest zijn? Midden op de dag, het wordt donker. De Heer Jezus heeft het aangekondigd. De Heer Jezus heeft gezegd, het eerste teken was het teken van water wordt wijn. En dan zegt hij op een gegeven moment in Matteüs 12, nog 1 teken zal ik je geven. En dat is het teken van Jona. En wat is het teken van Jona? Hoe kwam het nou dat al die mensen in Nineveh tot geloof kwamen? Door een profeet. Ja, het teken van Jona. Kijk, de Heer Jezus vergelijkt zichzelf met Jona. 3 dagen in de dood, als het ware. En daarna kwam hij uit de dood omhoog. Maar is dat het teken van Jona? Of ligt het teken van Jona nog iets dieper? Want de Heer Jezus zegt op de boodschap, ook in datzelfde stukje van Matteüs 12, als hij het heeft over het teken van Jona, dan zegt de Heer Jezus, op de prediking van Jona heeft Nineveh zich bekeerd. Maar wat was er dan zo bijzonders aan de prediking van Jona? Denkt u dat Jona gesproken heeft over zijn ervaring in die grote vis? Helemaal niet, niemand die hem zou geloven. Niemand die het meegemaakt heeft. Dat was geen teken. Echt niet. Er is er maar 1 die er iets over kon vertellen, dat is Jona zelf. Maar niemand heeft het als een teken kunnen zien. Maar over welk teken gaat het dan? Nou, het is bekend dat dat teken van Jona, en u kunt daarover lezen in Amos. Daar wordt zelfs, Amos was een tijdgenoot van Jona. Amos was een tijdgenoot van Jona. Het wordt zelfs gedateerd op 2 jaar voor de grote aardbeving bij Uzzia. Dat Amos ging schrijven. En dat was in het jaar 765 voor Christus. En dat is precies dezelfde tijd waarin Jona naar Nineveh ging. En wat schrijft Amos? Ik zal het u even lezen hoor. Je hoeft het niet op te slaan hoor, maar dan schrijft Amos over deze tijd. Te dien dagen zal eens geschieden, luidt het woord van de Heere, Heere, dat ik op de middag de zon zal doen schuilgaan. En bij de klaarlichte dag het land in het donker zal zetten. Dan zal ik uw feesten in rouw verkeren en al uw liederen in klaagzang. Dan zal ik uw rouwgewaad brengen op alle heupen en kaalheid op elk hoofd. Dan zal ik het maken als de rouw over een enig geboren en het einde ervan als een bittere dag. Dat schrijft Amos. En wat gebeurde er toen Nineveh profeteerde over Nineveh? Nou, u kunt het lezen over de barsagale zonsverduistering in 763 voor Christus. Op internet kunt u het zo lezen. Precies toen vond er een vreselijke zonsverduistering plaats. Helemaal volledig. waardoor het donker werd in Nineveh. Nineveh werd getroffen door aardbevingen. En Nineveh bekeerde zich, want Jona kwam met een teken. Een teken van God. En toen zei er Jezus, en dit teken zal nog komen. Het teken dat het donker zal worden. Het teken van Jona. De Jezus, en hier staat dus heel duidelijk, het werd donker vanaf het zesde uur. Kunt u zich een klein beetje voorstellen wat er in die drie uur gebeurd is met Jezus? Dat Jezus daar in de hitte van de dag hangt. In de donkerheid van de dag. Het was gewoon eng donker en stil. Je hoorde niets. Iedereen die vluchtte weg. En Jezus hing daar alleen tussen hemel en aarde. En toen kwam dat geweldige moment. Want toen riep Jezus uiteindelijk, waarom hebt gij mij verlaten? Vers 46. En dan zegt Johannes zo mooi. Het is volbracht. Het is volbracht. En toen Jezus dat riep, gaf hij de geest. Zijn geest werd niet genomen, maar hij gaf de geest. Hij gaf zijn geest in handen van zijn vader. Vader, in uw handen geef ik mijn geest. Hij heeft het zelf gezegd, de Heer Jezus heeft zelf gezegd, niemand ontneemt mij mijn leven. Ik heb macht het af te leggen. Hij bepaalde het moment om te sterven. Terwijl de andere mensen naast hem gewoon nog doorbleven leven, de twee rovers. Hij zei, het is klaar. Het is volbracht. En weet je, de Heer Jezus, wat is volbracht? Wat was klaar? Welk werk was klaar? Nou, dat werk was klaar om u met God te verzoenen. Om u naar de hemel te kunnen brengen. Want wat gebeurde er? Toen Jezus dat riep, scheurde er in de tempel het voorhangsel. Ja, precies. Het voorhangsel, 10 meter hoog. Zo hoog was dat gordijn, 10 meter hoog. 4 vinger dik. 4 vinger dik. Van boven scheurde het in 2 stukken. En wat gebeurde ermee? Op het ene stuk stond een cherubijn, een engel, met een zwaard. Op het andere stuk gordijn stond een engel. Ze bewaakten de weg naar God, net zoals bij de Hof van Eden. En God zei, en nu zijn jullie weer welkom. Mooi hè? Vanaf dat moment zijn we welkom bij God. Als we in het kruis van Christus geloven, dan is de weg naar God weer vrijgemaakt. Mensen, dit is de boodschap van het kruis. Dat we niet meer bij deze wereld horen, maar dat we kinderen van God geworden zijn. Eigendom van God. En het is toch geweldig dat deze hoofdman, het waren niet de Joden, maar het waren de heidenen die voor het eerst tot geloof kwamen. Een heidense hoofdman, die zei, dit is een zoon van God. In Lucas zegt, ze verheerlijkte God toen ze dat zagen. Toen het voorhangsel scheurde, was daarmee ook de hele tempeldienst voorbij. Er scheurde ook al iets anders toen Jezus veroordeeld werd. Toen pakte de hoge priester zijn kleed en hij scheurde zijn klederen. Terwijl de Leviticus staat dat een hoge priester nooit zijn klederen mag scheuren. Het priesterschap was voorbij. Jezus werd de hoge priester. De tempel was voorbij. De Heer Jezus zei, ik zal mijn gemeente bouwen. En zo zie je dat er na het kruis een volledige nieuwe periode aanbreekt. Waarin we vrij tot hem mogen gaan. En ik hoop dat u naar aanleiding van dat kruis op Golgotha mag weten, ja, Hij heeft het ook voor mij volbracht. Ik mag met vrijmoedigheid tot hem gaan. Amen. We gaan ons voorbereiden voor het avondmaal. En we gaan samen een lied zingen. En dat lied is ook tevens een geloofsbelijdenis. Want weet u, deze avondmaalstafel is niet van een of andere kerk. Niet van de Maranatha groep Bijbelstudie hier in Ermelo. Maar dit is de tafel van de Heer zelf. En dat staat zo mooi in Lucas, dat wil ik u toch wel even lezen. Dat staat, toen het uur aangebroken was, ging hij aanliggen en de apostelen met hem. En hij zei tot hen, ik heb vurig begeerd dit paascha met u te eten eer ik lijd. Want ik zeg u dat ik het voorzeker niet meer eten zal voordat het vervuld is in het koninkrijk Gods. Hij nam een beker op, sprak de dankzegging uit en zeide, neem deze en laat hem bij u rondgaan. Want ik zeg u deze, ik zal voorzeker niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken voordat het koninkrijk Gods gekomen is. Hij nam brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun zeggende, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doet dit op mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker na de maaltijd, zeggende, deze beker is een nieuw verbond in mijn bloed die voor u uitgegoten wordt. Nou, de Heer Jezus die heeft ons de opdracht gegeven. Paulus zei, doet dit zo dikwijls gij, dit doet tot mijn gedachtenis. Iedereen vanavond onder ons, als je weet dat er Jezus voor jou aan het kruis gestorven is. En weet dat hij voor jou geroepen heeft, het is volbracht. En dat het voorhangsel wat ons scheiden van God weggegaan is voor jou. Dan nodigt God je uit om met hem het brood te eten, zijn lichaam te eten en zijn bloed te drinken. Iedereen die een kind van God is, bewust een kind van God is, is daarvoor uitgenodigd. Als u in zonde leeft, bewust in zonde leeft, waarvan u weet, ja, de Bijbel zegt, dit is niet goed, dan staat er in de Bijbel, dan moet je eerst naar huis gaan om het in orde te maken. Dan moet je van het altaar terug om dat in orde te maken eerst. Dus. En het derde wat ik nog wil zeggen, als je bewust met elkaar in onvrede leeft en zover het van jou afhangt, ja weet je, met elkaar avondmaal vieren betekent je bent een eenheid met elkaar. Dus dan moet je teruggaan om je te verzoenen met je broeder. Maar nogmaals, als u een kind van God bent en als u niet bewust in zonde leeft en in goede relatie met uw naaste leeft, dan bent u hartelijk uitgenodigd om met ons dit avondmaal te vieren. We gaan met elkaar dat prachtige lied zingen, 994, waarin we belijden, ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf. En als u dat echt wilt belijden, dan lijkt het me goed om dat lied ook staande met elkaar te zingen. Gaat u zitten. We hebben vanavond gehoord dat het avondmaal is de tafel van de Heer Jezus die ons uitnodigt. En om stil te staan bij dat wat Hij voor ons gedaan heeft. De Heer Jezus die zei, het is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. En doet dit tot mijn gedachtenis. Zo mogen we stilstaan bij dat wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Ik wil graag vragen of Mark met ons wil danken voor het brood.
Heere, Vader, dank u dat u ons het levende brood hebt gegeven. Dank u dat u Jezus gegeven hebt. Dank u, Jezus, dat u voor ons wou lijden en sterven. En dat u in plaats van ons door God verlaten zou zijn. Dank u dat we deel mogen hebben aan dit lichaam, dat we het samen mogen gebruiken en wilt u het zegenen. We prijzen uw naam. Amen.
Mark en Maarten die brengen het brood rond. Wilt u het bewaren totdat iedereen een stukje heeft en dan eten we het gemeenschappelijk. Wat is dit toch een heel intiem moment tussen de Heer Jezus en jou, hè? Heel persoonlijk, maar ook met elkaar. En dat je heel eenvoudig de Heer Jezus mag danken dat Hij voor ons aan het kruis zijn lichaam gegeven heeft. Helemaal, van zijn hoofd, schedel tot zijn voetzolen. Hij heeft het helemaal gegeven. Er staat in de Bijbel, een ieder beproeve zichzelf en eet het dan van het brood. En zo mogen we vanavond dood van de Heer Jezus verkondigen. Eet voor hem, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Na de maaltijd, aan het einde van de maaltijd, nam hij een beker. En hij zei, laat die bij u rondgaan. Nou, wij doen het iets anders, maar het is dezelfde intentie. Want dit is mijn bloed, zegt de Heer Jezus, dat voor u vergoten wordt. Alleen het bloed van de Heer Jezus reinigt ons van al onze zonden. Het bloed reinigt ons. Het bloed verzoent ons met God. Het bloed heeft ons gekocht. We zijn zijn eigendom geworden. En zo mogen we drinken van de wijn. En de broeders die brengen de wijn rond. Ik denk, de middelste is druivensap. Ja, het middelste cirkeltje dat is druivensap voor degene die dat lieve druivensap hebben. De buitenste ringen zijn wijn. Laten we ook weer, net zoals met het brood, wachten tot iedereen het heeft. En dan drinken we gemeenschappelijk de wijn. We gaan met elkaar de Heer danken voor de wijn. Ja.
Heer God, dank u voor deze wijn die symbool staat voor uw bloed. Heer God, uw bloed dat u heeft gegeven als een volkomen verzoening van al onze zonden. Heer God, we danken u dat wij door dit bloed gemeenschap met u en met elkaar mogen hebben. Heer, en wij bidden u dat deze wijn ons vanavond kracht, herstel en genezing mag geven. Tot verheerlijking van uw grote naam. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Amen. En zo zei de Heer Jezus, dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Doet dit tot mijn gedachtenis. Dit is een van de mooiste momenten om persoonlijk de Heer Jezus te danken voor dat wat Hij voor ons gedaan heeft. Als u een dankgebed in uw hart heeft, spreek het dan maar rustig uit. Doe het dan op dat geluidsniveau dat we allemaal ons amen erop kunnen zeggen. En dan zal ik afsluiten met een dankgebed. Dus wie wil van u met ons de Heer danken voor
Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor danken, Heer, om Jezus wil. Amen.
Amen.
Dank u wel dat wij deze avond zo bij elkaar konden zijn, Heer Jezus, en dat wij uw brood mochten eten en uw bloed mochten drinken. Heer Jezus, dank u wel daarvoor. En dat wij door uw genade, door het werk van het kruis, dat gij daarvoor maakt, dat uw lichaam met uw bloed, door het geloof in uw volbrachte werk behouden zijn. Heer Jezus, dank u wel. Die genade, en die zegt, door een blik op het kruis, zijn wij eeuwig bij u en mogen wij onze kinderen en zonen noemen van u. Dank u wel, Heer Jezus. Amen.
Amen.
Vader in de hemel, dank u wel dat u 2000 jaar geleden aan het kruis gegaan bent. En dat wij met u meegegaan zijn aan het kruis. Dat is al een verleden al. Dat u onze zonde gedragen heeft. We willen u daarvoor alle lof en eer toebrengen. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we aan het einde van deze avondmaalsviering onze harten voor u mogen uitstorten, Heer. En ik wil alleen maar zeggen, Heer Jezus, we houden van u. We hebben u lief, ook uw Vader. We danken u voor die liefde die God geopenbaard heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus. Die bereid was om zijn eigen Zoon te laten sterven aan het kruis op Golgotha. Voor onze zonde. Dat er Jezus de wil van zijn Vader gedaan heeft, gehoorzaam geworden is tot de dood des kruises. Heer, dieper kon niet. En ik dank u wel dat we nu mogen weten dat we door het bloed van de Jezus gekocht zijn. Duur gekocht zijn. Uw eigendom geworden zijn. Dat door het bloed van de Jezus verzoend zijn met u. De relatie hersteld is. En we kinderen van u mogen zijn. Dat we door het bloed van de Jezus mogen weten dat we gereinigd zijn van al onze zonden. En voor u gerechtvaardigd zijn. Heer, dank u wel voor het kostbare bloed van de Jezus. Dank u wel voor het lichaam van de Jezus dat voor ons gegeven werd. Als het leven voor de wereld. En dat wij in u, Heer Jezus, het eeuwig leven ontvangen hebben. Heer, dank u wel voor deze avond. Ik wil u danken voor uw woord, waar we naar mochten luisteren. En wilt u dat woord, wat we ook gehoord hebben, in ons leven een uitwerking laten geven. Heer, dat ook ons leven hierdoor veranderen zal. En wil u ook bidden, Heer, voor dit weekend wat nu ook voor ons ligt. Wat in het teken staat, Heer, van het kruis, maar ook van de opstanding. En we mogen uitkijken, Heer, naar zondagmorgen, waarin we op een bijzondere manier na mogen denken over de geweldige overwinning die u behaald hebt. Dat het graf weer openging. En dat het licht werd. Dat de dag weer begon. En ik dank u wel voor deze zonsopgang die toen plaatsvond. Een nieuwe tijd. Een nieuwe dag. Dank u wel dat we zo vanavond hier bij elkaar mochten zijn. En willen we ook bidden, Heer, wilt u ook straks met ons meegaan naar huis en ons ook bewaren op de plaats waar u ons gesteld hebt. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Okay. We gaan met elkaar nog een lied zingen. Lied 497. En ik zou voor willen stellen om dat met elkaar staande te zingen. De eerste twee coupletten voor de zegenbeden. En de laatste twee coupletten na de zegenbeden.
Zijn liefde
zullen wij heen gaan onder zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Jezus Christus, en de troostvolle en krachtige gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen tot het moment waarop de Jezus zal komen en we voor altijd bij hem thuis mogen zijn. Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig terug. Halleluja. Amen.